Goedemorgen allemaal. De titel van de preek van morgen is: heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Onze tekst is uit 1 Johannes hoofdstuk 2, vers 15 tot en met 17 en hoofdstuk 5 vers 21. En laten we die staande lezen voor zover mogelijk. En Johannes, hoofdstuk 2 vanaf vers 15. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Hoofdstuk 5 vers 21. Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Amen. U mag gaan zitten. Laten we tot de Heere gaan in gebed, om hem te vragen voor een zegen over zijn woord. O trouwe, liefdevolle God en Vader. Heere, mijn hart vreest en beeft als we opnieuw voor uw woord komen en als er opnieuw een grote verantwoordelijkheid voor ons ligt om te horen naar uw woord. Heere, uw woord is zo duidelijk en zo helder dat er geen mens een excuus heeft die hier vanmorgen luistert of zit. Heere God, en ik bid u dat u ons hart op zult wekken, onze gedachten levendig zult maken om te horen wat u spreekt. En dat we niet alleen lezen en luisteren als iets wat buiten ons is, maar bovenal wat rechtstreeks tot ons spreekt. Tot de kinderen, tot de jonge mannen, tot de vaders, tot de jonge vrouwen en ook tot de moeders. O Vader, leer ons de wereld niet lief te hebben. Maar u, o Vader, die liefde die uit u komt, laat die in ons hart uitgestort zijn. O Vader, schud ons wakker, omdat de wereld zo op ons afdrukt. Heere, dat we niet als ondenkende mensen rondwandelen en in elke valstrik vallen, maar dat we veel meer zullen strijden en niet alleen onszelf behoeden, maar ook de mensen om ons heen. O Vader, vul ons met uw woord en spreek tot ons door uw Heilige Geest. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. Want al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Geliefde, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God en ieder die lief heeft is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Broeders en zusters, wat bedoelt Johannes? Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Het zijn twee dingen die we op ons hart moeten binden. En als we van alles vergeten vanmorgen, als er veel dingen zijn, onthoud deze twee dingen. Liefde komt altijd van God. En buiten God is er geen liefde. Dus liefde komt altijd van God vandaan en buiten God om is er geen liefde. Broeders en zusters, Johannes spreekt in de eerste woorden die we gelezen hebben net. Heb de wereld niet lief. Johannes spreekt niet over werkelijke liefde. Want die is er niet naar de wereld toe. Johannes spreekt over namaakliefde. Als iemand de wereld lief heeft, is deze liefde een namaakliefde, een nepliefde. Dan is de werkelijke liefde, zoals de tekst zegt, van de Vader niet in hem. En ik wil wat dingen uitleggen over wat er om ons heen gebeurt. Satan onze vijand, die is veel wijzer en veel sluwer dan wij denken. En dan ons allemaal. En toen hij de macht kreeg over de mensheid, toen verzag hij een probleem. Hij had de schepping als het ware in zijn handen gekregen. De mens had het overgegeven. Maar er zaten een aantal problemen in deze schepping. En één probleem is dat God de mens heeft geschapen om lief te hebben. In andere woorden, in elk mensenhart zit er een kamer die bedoeld is om lief te hebben. En om geliefd te worden. En die liefde is de liefde van God. Alleen God kan deze kamer in het hart werkelijk vervullen. En Satan die weet dat elke mens op zoek is om deze binnenste kamer in het hart te vullen. Om vervuld te zijn van binnen. Dat die honger in elk mens zit. En hij wist dat als hij geen alternatief zou vinden, dat dan de mensen spijt zouden krijgen. Of in ieder geval onrustig zouden worden en op zoek gaan naar de plek om die kamer in het hart, om die op te vullen. En ze zouden uiteindelijk waarschijnlijk terug gaan keren tot God. Of als God zijn stem zou laten horen, dat hun hart zou uitschreeuwen. Misschien is dit het. Want liefde komt uit God. Dus Satan kan geen ware liefde geven. En Satan wist ook dat de hele wereld verkondigt de heerlijkheid van God. Dat het allemaal als een groot aanrichting is en een bord is dat naar God wijst. Want de schepping verkondigt de heerlijkheid van God. Maar lieve vrienden, Satan heeft een oplossing gevonden. Hij heeft een namaakliefde gemaakt. En het lijkt op liefde. Als je het beschrijft, lijkt het heel veel op liefde. Er zit ook passie en een soort van aantrekkingskracht in. Maar deze namaakliefde heet lust. Of in onze tekst begeerte. En Satan heeft de wereld gevuld met deze namaakliefde, met deze lust die overal om ons heen op ons afkomt. En lust die lijkt zoveel op liefde. Het lijkt eigenlijk zo erg hetzelfde dat de hele wereld het continu heeft over liefde. En je hoort het overal in liedjes of films en in teksten en boeken. Mensen hebben het erover. Maar lust is het tegenovergestelde van liefde. Zie je, liefde is datgene waarmee God de wereld met zichzelf verzoent. En het vult de lege kamer en het hart vol van de bewondering van God en zijn schepping. En liefde brengt altijd vrede en vrijheid met zich mee. Vrede omdat het rust in het hart geeft en het vervult ons hart. Het vervult die kamer die anders leeg is. Met het genoegen van blijdschap. En het is vol van vrijheid. Vrijheid van alle kwaad, van alles wat ons binden kan. Vrij van verdriet en vrij van moeite. Dat is liefde in het hart. Maar lust, en luister goed. Lust is datgene waarmee Satan ons vastbindt. En het lokt ons weg van de rechtvaardigheid. En het bindt ons vast aan Satans wil, zodat we meegesleept worden zijn kant op. En lust leidt ons altijd weg van de rechtvaardigheid, omdat het de liefde van God vervangt. Denk er eens over na. Dat God de wereld gevuld heeft met allerlei dingen die de liefde van God vervangen. En het bindt ons vast. Omdat lust altijd meer wil. Als je merkt dat er een drang in je is en het gaat niet over God. En het gaat erom dat je telkens er meer van wil en dat je er niet af kan blijven, dan is het lust. En Satan in zijn sluwheid weet dat hij de hele wereld moet vullen. Want ja, als hij het maar in een paar plekken van de wereld beschikbaar maakt. Ja, dan wonen mensen ergens anders en die gaan dan wel op zoek naar God. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft het in de hele wereld op alle plekken gevuld. En ik heb in Nederland gewoond en we zeggen, nou, Nederland is er heel veel lust. Maar ik heb in Cambodja gewoond waar er arme mensen zijn. Die mensen hebben bijna niks. En ook daar is de lust. Elke plek, arm of rijk. En Satan heeft het overal geplaatst. Want staat er in vers 16 van onze tekst. Want al wat in de wereld is. Wat alles wat in de wereld is. De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. De hele wereld wordt geregeerd door Satan, door middel van de begeerte. En als je zegt, dit weet ik al, dit ken ik al, denk er nog eens over na. Gewoon nu, op dit moment, denk erover na dat de hele wereld gevuld is met begeerte. Efeze 2, vers 1 tot en met 3 spreekt er ook van. Hoe Satan dat bewerkt. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. En dan dit. U die dood was door de overtredingen en de zonde. Begeerte maakt altijd dood. Waarin u voorheen gewandeld hebt. En dan een moeilijke zin. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Dus wat Satan wil. Daar wordt de wereld door geleid. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie wij ook allen voorheen verkeren in de begeerte van ons vlees. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns evenals de anderen. Wat zegt Paulus? Dat de macht van dat Satan in elk dorp, in elke stad. En probeert in elk huis allerlei plekken van begeerte te maken. En met de geest die drijft deze wereld als het ware naar de afgrond. Laten we nu teruggaan naar de tekst. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Zie je, mensen lezen deze tekst en vaak gebeuren er twee dingen. Ze stappen of de ene boot in of de andere boot. En de eerste is de monnikoplossing. Wat zou de monnikoplossing zijn, denken jullie?
Nou, anders gaan wonen waar
niemand
is, dat je
niet in verleiding bent. Precies. Alles wat in de wereld is, is slecht. Heb de wereld niet lief, dus alles wat er is, is slecht. Dus laten wij ons dan maar, zeg maar zo ver mogelijk van de wereld vandaan houden om ons ergens op te sluiten met alleen een Bijbel voor ons en dan kunnen we heilig leven. Dat is de ene kant. En de andere kant is de naïeve oplossing. God heeft alles geschapen en daar moeten we van genieten. En de voorbeelden worden aangehaald uit het Oude Testament. Abraham was rijk, die had heel veel. Dus wij kunnen ook rijk zijn en we kunnen ook heel veel hebben. Alleen we moeten wel oppassen dat we niet te ver gaan. En dat ons hart zich er niet helemaal aan gaat kleven. Maar we kunnen gewoon zeg maar, overal van genieten. En beide zijn fout. En beide hebben de tekst niet goed gelezen. De tekst zegt niet, heb veel van de wereld, heb weinig van de wereld. De tekst zegt heel duidelijk, heb de wereld niet lief. En ook niet wat in de wereld is. Johannes zegt niet, die spreekt niet over het hebben van veel dingen of het hebben van weinig dingen. Hij spreekt ook niet over een minimum van zaken of een maximum van dingen die we deze wereld mogen hebben. Hij sluit geen bezit en ook geen beroep of een studie uit. Wat Johannes verbiedt is zijn liefde tot de wereld en alles wat erin is. En dat gaat nog veel verder dan het hebben of het niet hebben van zaken. Want een liefde heeft met het hart te maken. Wil je een voorbeeld geven? Om dat een beetje helder te krijgen wat er nou mee bedoeld wordt. Stel je voor een man is getrouwd en heeft een aantal kinderen. En op een dag stuurt zijn vrouw hem op pad om boodschappen te gaan halen. Nou goed, en hij pakt de melk, de kaas en alles. En neemt het in zijn mandje mee en hij komt bij de kassière. Stopt de spullen netjes op de band. Op een gegeven moment is het zijn beurt. Die vrouw die scant alles. En hij betaalt en hij loopt weg. Is dat verkeerd? Hebben jullie de zonde gevonden? Nee. Dus geen probleem als een man. God vindt dat geen probleem als een man naar de supermarkt gaat en hij koopt iets en hij gaat weg. Maar wat nu, als hij opnieuw bij die band staat, en hij kijkt die vrouw aan, en hij denkt, dat is een mooie vrouw. En hij gaat erover nadenken, en hij denkt, zo, die heeft mooie ogen en mooi haar, en hij glimlacht een beetje naar die vrouw. En op een gegeven moment zegt hij, oh, wat is je naam? Die vrouw geeft de naam, en wat is je telefoonnummer? Hij schrijft het telefoonnummer op. En hij gaat naar huis. En al dat hij naar huis gaat, is hij over die vrouw aan het nadenken. En thuis bergt hij dat telefoonnummer ergens op. Hij denkt van, ik ben getrouwd, dus mag er niet aankomen. Maar ondertussen denkt hij na over die vrouw die hij in de supermarkt tegenkwam. Hoe zou je het vinden als je vader dat zou doen?
Niet zo fijn.
Dat is niet zo fijn, hè? Als je man dat zou doen. Zou je het verschrikkelijk vinden? Terwijl hij nog niet eens, zeg maar, hij heeft niet eens teruggebeld. Maar alleen omdat hij zijn ogen op die vrouw achter de kassière gericht heeft. Niet om gewoon ermee om te gaan zoals het hoort. Hij legt boodschappen neer en de vrouw betaalt en ze gaan verder. Nee, maar hij heeft zijn hart, geeft hij als het ware aan die vrouw. Hij wordt verliefd op die vrouw. Dat is waar Johannes het over heeft. Kijk, er zijn dingen in deze wereld die kunnen we gebruiken en kunnen we mee omgaan. Maar op het moment dat het ons hart begint te grijpen, op het moment dat we ernaar gaan staren en denken, dat is mooi. En we gaan erover nadenken en we lopen verder en het gaat onze gedachten vullen en beheersen. Dat is de wereld liefhebben. En dat kan met het simpelste. Er zijn mensen die hun hart verkocht hebben aan postzegels. Alles kan een begeerte in ons roepen. En dat maakt het, zeg maar aan de ene kant niet van dat we niks mogen hebben, of dat we veel mogen hebben. Het gaat erom, is ons hart verkocht aan die zaken. En Satan heeft 3 verleidingen waarmee hij het hart kan binden. En welk vers staan de 3 verleidingen? Er zijn er 3, dus. Nou, 4 maar. Vers 16. Er zijn er 3, hè? En welke 3 zijn het er in vers 16?
Begeerte van het vlees, begeerte van de ogen
en de hoogmoed. Ja. Begeerte van het vlees, begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. En ik wil dat jullie zien hoe deze 3 dingen werken. Zodat als je je eigen leven, dat je het kan vergelijken om te zien of jezelf de wereld lief heeft. En wat is een beter voorbeeld waar deze 3 dingen achter elkaar genoemd worden? In Genesis hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 6. Laten we er samen heen gaan. Genesis hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 6. En dan moet u goed opletten. En jullie ook. Hoe deze 3 dingen eruit zien. Zie je, want Satan is slim genoeg om het niet, zeg maar, op de deur te zetten. Hier zijn de begeerten van de ogen. Hier is de begeerte van het vlees. Satan is veel subtieler. Ik lees voor vers 1 tot en met 6. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen we eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend worden en dat u God zult zien. En goed en kwaad kennend. Nu let op vers 6. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten. En dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En gaf ook aan een man die bij haar was en hij at ervan. Zie je wat er gebeurt? Er gebeuren 3 dingen waarom ze die vrucht gaat eten. Waardoor ze gaat zondigen. En welke 3 zijn het? Ten eerste, de lust van het vlees. Hij was een lust voor het oog. Een andere vertaling zegt dat het een goede vrucht was. Hij was goed. Hij ziet er lekker uit. Er kwam een verlangen in haar om die appel daarvan te eten. Of die vrucht, pardon. En het tweede. Ik zeg het verkeerd, hè. En die boom was goed om ervan te eten. Dus het was goed eten. Het was voedsel wat het lichaam wou eten. En het tweede is, er was een lust voor het oog. Dus het oog dat keek ernaar en dacht, hé, dat is een mooie vrucht. En het laatste is dat de boom begeerig waardig was om er verstandig door te worden. Dus als ze dit zou eten, dan zou ze een beter of een groter iemand worden. Dus zou ze een verstandig iemand worden. Dus wat wil Eva hier? Wat ziet ze in die vrucht? Goed voedsel. Het lichaam wou, het snakte naar om deze vrucht te eten. Het was mooi om ernaar te kijken. En het zou haar iets maken. En dat is wat er staat. Het is een plezier voor het lichaam. Dat is de begeerte van het vlees. En een begeerte. Een aantrekkingskracht voor de ogen. Wat in je gestand blijft hangen. En een uitnodiging om groter te worden in aanzien. Dat waren allemaal leugens. En dit, soms hebben we het idee, dan krijgen we een plaatje als je dan dit verhaal leest. Dan zie je zeg maar een heel donker woud. En dan zie je daar één gouden appel stralen in het midden van de hof. En alle anderen waren allemaal zeg maar, van die kleine karige druifjes. Maar hier hing één grote mooie vrucht. Maar dat is niet waar. Dat is wat Satan ervan maakt. En ook naar ons. Als er dingen om ons heen zijn die zondig zijn, dan gaat Satan dat op die manier afschilderen. De beste vruchten hingen ongetwijfeld aan de andere boom. De mooiste vruchten zaten aan de boom des levens. Die wordt verheerlijkt in de hele schrift. En de status die ze al hadden was degene die boven de engelen waren. Ze waren het dichtst bij de Vader. Ze waren in het beeld van God geschapen. Maar de leugens van Satan die hadden deze vrucht die aan die boom hing. Het hart van Eva zo doen keren. Dat ze niet meer die andere dingen zag. Dat ze al die zegeningen die God had gegeven niet meer zag. Maar dat ze alleen dat ene, die ene vrucht aan de boom zag hangen. En Eva wou alleen nog maar eten van die ene boom. En dit weet Satan. Dat op het moment dat de lust van Satan in ons hart komt. Gods liefde niet tegelijkertijd in ons hart kan zitten. Begrijp je dat? Als we zo meteen verder gaan, we gaan naar praktische voorbeelden komen. En je gaat kijken de lust van de ogen, van het vlees en de hoogmoed van het leven. Op het moment dat die in het hart komen, dan is de liefde van de Vader niet in het hart. Ze kunnen niet samen, ze wonen niet naast elkaar. Het zijn geen buren van elkaar. In Johannes 2 vers 15 leest als volgt. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Johannes zegt, ik kan het garanderen, dat als jij de wereld lief hebt, dat er niet tegelijkertijd de liefde voor de Vader is. Als we naar Eva gaan op het moment dat zij had besloten om die vrucht te nemen, sterker nog, op het moment dat ze zag dat het een goede vrucht was en dat die er mooi uitzag. En dat hij haar groter en verstandiger kon maken. Op dat moment was de liefde van de Vader was uit het hart verdwenen. We laten de zaken bij namen noemen. Wat is de begeerte van het vlees? Ik denk dat jullie als kinderen of jongeren, dat je het niet vaak tegen elkaar hebt over de begeerte van het vlees. Ik denk niet dat je die woorden vaak tegen elkaar gebruikt. Dus ik denk dat het goed is om het uit te leggen wat dat betekent. Dus elk soort verlangen wat je lichaam wil hebben, wat niet is tot de verheerlijking van God. Dat is nog ingewikkeld, hè? Een lust naar drank, naar eten, naar snoepjes. Die in je een verlangen opgeven van ik wil het hebben. Ik moet het hebben. Dat is lust. Of een lust naar eten. Hè, voor oudere mensen. Ik wil dat eten. Dat is lust. Of voor jongeren een lust naar computerspelletjes. Dat je een computerspelletje gespeeld hebt. En op het moment dat je het niet speelt, dat je bijna je vingers gaan van, ik wil mijn handen gebruiken om spelletjes te doen. En op het moment dat iemand je zegt, je gaat geen spelletjes doen, dat je zegt, ja, maar ik wil spelletjes. En als je ouders zeggen, ja, nu niet over 10 minuten, ja, maar ik wil het nu. Dan lust je vlees ernaar om spelletjes te spelen. En op dat moment is de liefde van de Vader niet in je. Al deze dingen zorgen voor verslavingen in je lichaam. Je begeert het als een drang. Je merkt dat je in jezelf, en ik geloof dat ik dit niet hoef uit te leggen, maar dat iedereen weet het, dat er een drang in je lichaam is om naar iets te doen. Of iets te eten, of iets te drinken. En dat het je gedachten vult. Dat kan iets stom zijn als chocola. Lusten naar dingen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over seksuele verslavingen. En dat soort zaken. Drugs. Maar ook in de kleine dingen om ons heen kunnen we ernaar lusten. Iets voor afgoden. Kinderen, hebben jullie spelletjes lief? Houden jullie van spelletjes? Jongeren, houden jullie van je telefoons? Wat is erger als je telefoon een dag kwijt is, of als je Bijbel een dag kwijt is? Ouders, ouderen, jongeren, houden jullie van eten en drinken? Meer dan van God? Eerlijk. Smacht je naar eten en drinken? Meer dan je smacht naar God? Dan is er een lust in je hart. Laten we naar het volgende punt gaan. De begeerte van de ogen. De begeerte van de ogen is ergens naar kijken zonder dat het God verheerlijkt. Of zonder dat het een praktisch doel dient. Ja, als je naar je schrift krijgt, of omdat je op school zit en je moet naar je schrift kijken, dan is dat geen lust voor het ogen, ook niet als je probeert mooi te schrijven. Ja, daar is niks mis mee. Maar Eva had één boom in de tuin waar ze wandelde, in de Hof van Eden. Ze had één boom. En ze viel. In zonde. Ze viel in de begeerte van de ogen. Maar wat hebben wij in deze wereld? Op dit moment. Als het toen een verleiding was in de hof. Hoeveel is er nu? Wat hebben we nu voor onze ogen om te zien? We hebben boeken, foto's, films, computers, smartphones, tablets, tv's. De lijst is eindeloos. En ik ben ervan overtuigd dat in de komende jaren, als de Heer de wereld door laat draaien, dat er nog vele andere dingen komen. Hoeveel dingen worden er op je afgeprojecteerd? En de wereld is er vol van, hè? En dat is het gevaar, want we wandelen in een wereld, we komen bij mensen op school, waar het normaal is om over auto's, telefoons, noem het maar op. Alles, je kan het zo gek niet bedenken waar ze erover spreken, alsof het iets geweldigs is. Broeders en zusters, niets is geweldig dan God. Al het andere zijn gebruiksvoorwerpen. Meer is het niet. En als de dingen gemaakt zijn, en we zien niet de glorie van God erin, dan zijn het de begeerten van de ogen. Als er dingen in ons leven zijn waar we naar kijken en we krijgen er bewondering voor, los van God, wat gebeurt er? Dan krijgen we automatisch minder bewondering van God. Als de dingen, en het kan alles zijn, het kunnen zelfs kleren zijn. Schoenen, hoedjes, laarzen, broeken, blousjes. Je kan er naar kijken en je gedachten eroverheen laten gaan en in je gedachten dat je daar zelf in loopt en oh, wat mooi. De lust van het oog. Op het moment dat je dat gaat vullen, wat gebeurt er dan? Dan denk je niet meer aan de kleding van de gerechtigheid van de Heer Jezus. Dan ben je alleen maar bezig met, oh, hoe zou het mij staan? De lust van het oog is heel dichtbij. En dan we staan over al die vieze plaatjes. En alles wat er op ons afgeworpen wordt. Broeders en zusters, deze tijd vraagt voor speciale maatregelen. Als je vurig wilt zijn voor de Heer, moet je perken stellen. En ik zou u willen adviseren om gezamenlijk of alleen een lijst te maken van zaken die goed zijn om naar te kijken. Echt gewoon serieus gaan zitten en een lijst maken. Wat is nou echt goed? Waar kan ik mijn ogen naar laten kijken? En al het andere wegdoen. Psalm 101 vers 3 zegt het volgende in onze vertaling. Ik zal maar geen verdorven praktijken voor ogen stellen. De NBG zegt, ik zal geen schandelijke dingen voor mijn ogen zetten. Niks waar de Heer Jezus niet zou naar kijken, laat ik voor mijn ogen staan. Hoeveel websites kijken jullie waar de Heer Jezus niet zou naar kijken? En dan heb ik het niet eens over grove websites, hè, want dat spreekt voor zich dat we daar niet naar moeten kijken. Heb ik het over dingen als Marktplaats, waar je lijst door lijst door lijst door lijst de producten kan naar kijken totdat je hele gedachten vult met 16.000 kastjes. Alles kan een afgod worden met je ogen. En ik meen het serieus. Misschien meer voor de mannen. Job 31 vers 1. Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen. Hoe kan ik dan begeerig naar een jonge vrouw kijken? De Willibord vertaling. Ik had mijn ogen de wacht aangezegd, niet meer naar meisjes kijken. Jonge man als je opgroeit, oudere man als je getrouwd bent. Waar kijk je naar met je ogen? Maar wie kan ons het beter leren dan de Heer Jezus? Die laat zien waarom het allemaal is. Waarom de ogen zo snel een plek zijn. Waarom onze ogen zo belangrijk zijn. Want Als ik op deze manier praat, zou je bijna het idee hebben, laat ik mijn ogen dan maar uitsteken, dan is het beter. Matthäus 6 vers 22 zegt, de lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Jezus zegt, de ogen die we gekregen hebben, zijn een geschenk van God. Als we de ogen op een goede manier gebruiken, dan gaan we God in alles zien. Niet in 16.000 kastjes. Maar dan gaan we God zien in de schepping. God zien in alles wat hij ons gegeven heeft. Al die zegeningen om ons heen. Onze ogen zijn bedoeld om ons hart te vullen. En ons verstand te vullen met gedachten. Van schoonheid. Van wonderbaarlijke werken van de Heer. Onze ogen zijn een schat van God. God heeft onze ogen gemaakt zodat wij meer en meer gevuld zouden worden met het licht van God. En hoe meer we zien van Gods heerlijkheid in zijn schepping, in zijn woord, des te purer zal onze aanbidding worden. En als laatste de hoogmoed van het leven. De Statenvertaling noemt het de grootsheid des leven. Wat is hoogmoed? Zie je, het is al, als we erover denken, dan denken we één ding, maar op het moment dat we dan mensen erover horen praten in onze omgeving, dan klinkt het allemaal niet zo slecht. Het is zo normaal, het klinkt zo normaal. Ik wil dit worden. Ik wil dat worden. Als ik later dan. En wat gebeurt er in onze gedachten? We zien onszelf ergens staan op een positie waar we denken dat we respectvol zijn. Waar we groot zijn, beter misschien dan anderen. Of misschien anderen niet eens, maar dat we iemand zijn. Het idee is dat we iemand bijzonder moeten zijn in deze wereld. Maar wat zegt Johannes de Doper? Wat zegt Johannes de Doper over hoogmoed? Hij moet meer worden. Of groter worden. En ik echter minder. Broeders en zusters. Wie durft te zeggen dat we echt op die manier leven? Hij moet meer worden en ik minder. Ja, als je op zoek bent naar een nieuwe studie. Hij moet meer worden en ik minder. Goed om in je achterhoofd te houden. Doe ik dit zodat hij meer wordt en ik minder? Of doe ik dit zodat ik meer word En hij dus minder. Lucas 16 vers 15 legt de Heer Jezus een les uit. En hij eindigt het met zo, op deze manier. Wat hoog is onder de mensen is een gruwel voor God. Moet je nagaan dat als je op school bent en je bent met de mensen van de wereld waar zij hoog van spreken. Dat zij denken dat is eervol. Zegt de Heer, het is een gruwel voor mij dat een mens zich verheft. Broeders en zusters, mag ik een aantal vragen stellen? Wat is de reden dat je een studie kiest, jongeren? Is het voor de heerlijkheid van God? Of zie je jezelf op een plek staan over een aantal jaar als je klaar bent waar je eer voor krijgt? Wat is de reden dat je je werk doet of je werk voor de Heer doet? Is het voor de heerlijkheid van God? Is dat de intentie? Of zie je jezelf op een plek staan waar je de eer krijgt? Als je echt eerlijk bent. Want hoe groot en hoe effectief je werk ook kan zijn. Als je uiteindelijk zelf daar de eer voor krijgt en als het je hart vervult. En als dat de reden is waarvoor je het is. Dan is het de gruwel van God. En hoe erg zou het zijn als er miljoenen mensen in de wereld gered zouden worden. En uiteindelijk zegt God, staan we voor hem. We beseffen dat we ons hele leven een gruwel zijn geweest voor hem. Wat is de reden dat je je familie of vrienden helpt of bezoekt? Is het voor de heerlijkheid van God? Of zie je jezelf op een plek staan waar je eer krijgt? Is het uit liefde? Of is het uiteindelijk voor jezelf? Zie je dat de begeerte, dat de hoogmoed van het leven zo verstopt zit in alles? En als we, en het punt is, zeg maar, als we met elkaar zouden spreken, en ik zou er met Barco bijvoorbeeld over spreken, over een werk wat de Heer op mijn hart gelegd heeft, dan zou Barco zeggen, dat is een goed werk. Maar Barco weet niet wat er in mijn hart onder omgaat. En andersom ook. Zie je, wij zouden hier allemaal kunnen prijzen, omdat je een goed werk is, omdat je je leven ergens voor opgeeft. Maar als de onderliggende reden eer voor jezelf is, is het een gruwel voor God. Heb de wereld niet lief. En ook niet wat in de wereld is. Kinderen, jonge mensen, vader, moeders. En laten we nu de andere kant zien. Deze zaken zijn allemaal lusten en begeertes. Maar broeders en zusters, er is ook een werkelijke liefde die het hart kan vullen. En deze liefde die komt uit de hemel en heeft een naam. En zijn naam is de Heer Jezus Christus. Broeders en zusters, er is een liefde die ons hart werkelijk kan vervullen. Zie je die kamer waar we het net over hadden, die kan je volstoppen met lucht en allerlei rotzooi. Maar het geeft geen rust en het geeft geen vrede. Maar op het moment dat de liefde van de Vader in ons hart komt, dan is er werkelijk vrede en vrijheid om te doen en te laten wat de Heer wil. Blus dan de lusten uit je lichaam. Als er dingen zijn die in je gedachten zijn gekomen deze morgen. Dat je denkt van deze dingen in mijn leven die zijn niet goed. Die zijn niet juist. Of je twijfelt eraan. Gooi ze eruit. Laat ze liggen. Sluit je van alles af wat niet Jezus Christus tegen je spreekt. Gooi al je spelletjes het raam uit. Als ze niet tot het doel van God dienen. Laat geen website meer voor je ogen komen. Die je afleiden van de liefde van de Heer. En richt je ogen op het beeld van de volmaaktheid. En als je zegt, maar dan blijft er bijna niks meer over in mijn leven. Als ik al die dingen die nu zeg maar, door mijn hoofd heen zijn gegaan vanmorgen. Die misschien niet helemaal goed zijn. Wat heb ik dan? Dan heb ik veel te veel tijd over. Amen. Naar de prullenbak met je ego, mannen. Je identiteit is in Christus. En dit is je identiteit. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Daar zijn we toe geroepen. Niet tot een leven, maar om iets te maken, om iets te zijn in deze wereld. Maar dat Christus iets is in deze wereld. Niet iets, maar alles. En Johannes 2, vers 17. En de wereld gaat voorbij, met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Joey, de wereld gaat voorbij. Alles wat je ziet, gaat voorbij. Maar God blijft voor eeuwig. Jongens, Stefan, Miranda. De wereld gaat voorbij. Maar God blijft voor eeuwig. Hij die de wil van de Vader doet, blijft voor eeuwig. U heeft geen bezit hier op aarde. We hebben niks op deze aarde wat blijvend is. De mooiste dingen, die vergaan. Ik heb op een opdracht gezeten waar jongens op de achtergrond van een computer hadden ze een mooie auto staan. Dat, oh, dat was de droom. Ze konden hem nooit betalen. Maar oh, daar keken ze naar en oh, dat als ze die auto toch ooit zou krijgen. Op het moment ze as op de grond is weg. Alles in deze wereld vergaat. Kennen jullie Abraham? Hebben jullie van Abraham gehoord? Ja. Als je het verhaal van Abraham goed leest, dan bezit Abraham maar één stukje grondgebied in deze wereld. Weet je wat voor grondgebied dat was? Zijn graf. Het enige wat hij in deze wereld bezat was het graf. Maar hij bezat nog veel meer. Maar dat was niet op deze wereld. Hij bezat de belofte van God. Dat hij gezegend wordt en dat de hele wereld in hem gezegend zou worden. Abraham was een rijk man en hij had veel dingen op deze aarde. Maar datgene wat hij werkelijk bezat waren de beloften van God. Daar leefde hij voor, daar ging hij achteraan. Hij was een pelgrim in deze wereld. Een reiziger. Voor zijn God. Efeze 1 vers 3 zegt, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Broeders en zusters, ik roep u vanmorgen niet tot armoede, tot een saai leven, maar tot een vol leven. Tot een leven in de Heer Jezus Christus, om gevuld te worden met Hem. De hele hemel is gevuld met geestelijke zegeningen. We zijn rijk. Rijk in Christus. Colossenzen 3 vers 1 en 2. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde. Broeders en zusters, we zouden met ons hoofd altijd bij Christus kunnen zijn. Dat zijn de beloften. We hebben niet een paar beloften gekregen, we hebben alle beloften in de hemelse gewesten gekregen. We kunnen altijd tot onze Vader spreken. We kunnen met de Heer Jezus hier op aarde wandelen zoals de discipelen met hem wandelden. Sterker nog, de Heer heeft beloofd dat hij in ons hart woont. Waarom anders leven? Andere tekst, Jozua hoofdstuk 23 vers 6 tot 8. Luister jonge jongens, jonge mannen. Wees daarom sterk door alles wat geschreven is in het wetboek van Mozes. In acht te nemen en goed luisteren, goed kijken en dat na te leven. En daarom niet afwijkt van rechts of naar links, of jullie rechts of naar links. Gericht leven op de wil van God. Zodat u zich niet inlaat met deze volken. Inlaat met je vriendjes en vriendinnetjes. Deze die bij u overgebleven zijn, die om je heen wandelen. U mag niet de naam van hun goden denken en niet bij hen laten zweren. Wij denken niet over dezelfde dingen na. Als zij over dingen waar zij vol van zijn, willen we niks van weten. U mag ze niet dienen en ook niet voor hen neerbuigen. Maar dan dit. Maar u moet zich aan de Heere, met vijf hoofdletters, uw God vasthouden. Letterlijk staat er aanhangen. Kleven. Kleven. Zoals u tot op deze dag gedaan hebt. Jongens, jongeren, ouderen. U moet zich aan God aankleven. Het is heel letterlijk wat er hier staat. Ze liepen daar tussen al die volken op dezelfde manier. Wandelen wij zo meteen deze week ook weer tussen andere vriendjes en vriendinnetjes. Dus we gaan het hebben over allerlei dingen waar de Heer Jezus het nooit over zou hebben. Maar wij houden ons niet vast aan dat stof wat vergaat. Maar wij hebben de roeping gekregen om ons vast te kleven, aan te hangen aan de Heere God. Broeders en zusters, er is genoeg van Christus naar ons uitgereikt. Om ons in eeuwigheid op eeuwigheid mee te vervullen. Waarom zouden we het slootwater drinken? Als er kostbare wijn is. Waarom zouden we de vuilnisbelt opgaan? Als het koninklijk paleis open staat. Waarom zouden we een dictator dienen? Als de prins van de vrede ons roept. Laat me een voorbeeld vertellen. Over een plaatsje in Italië. En het is een mooi karakteristiek Italiaans straatje. En de lucht die is wat oranje aan het kleuren. En de zon begint langzaam onder te gaan. En daar op de hoek van de straat zit een man zit te schilderen. Hij zit heel driftig, zit hier schilderij te maken. En er komt een vrouw langs. Die man die is zo intensief met het schilderij bezig. Nou, dit moet wel iets heel moois worden. En ze kijkt op dat schilderij. En ze ziet dat het een prachtig schilderij wordt. En ze begint met hem te praten. En ja, ze begint te beseffen wat een mooie man is dit. Een trouwe man. Een liefdevolle man. Hij kent de Heer. Zijn naam is Emmanuel. Haar naam is Manin. Oké. Na een paar maanden dat ze elkaar wat meer contact hebben, gaan ze trouwen en besluiten om getrouwd te zijn. En elke morgen, elke dag maakt deze man een nieuw schilderij. En dan gaan ze er samen aan het einde van de dag naar kijken. En ze slaat de arm om hem heen. En ze kijkt naar dat schilderij. Zo, wat een mooie schilderij. Wat kan je toch mooi schilderen. Maar op een gegeven moment, hoe meer schilderijen hij gemaakt heeft en hoe meer ze er ziet, hoe meer verliefd ze begint te worden op die schilderijen. Op het werk van de handen van deze schilder. En hoe meer ze dat doet, hoe minder aandacht ze begint te krijgen op de schilder zelf. En op een dag ziet Emmanuel dat. En hij is bedroefd. En hij bedenkt, oké, ik moet het hart weer terugwinnen van mij. En wat doet hij? 'S Morgen staat hij vroeg op en hij neemt alle schilderijen van de wand af. En hij doet ze allemaal in een grote doos en hij stopt ze ergens onder in de kelder. En op een gegeven moment dan wordt ze wakker. En ze loopt binnen en ze kijkt naar de muur en ze ziet allemaal witte vlekken waar die schilderijen hadden gehangen. En ze kijkt ernaast en zegt, wat is er gebeurd? We zijn overvallen. Nee, ik heb de schilderijen weggehaald. En ze plakt hem bij de schouder en zegt, wat heb je met mijn schilderijen gedaan? Wat? Met jouw schilderijen? Ik dacht dat we er samen naar keken. Dat het iets was waar je zag, zeg maar, dat je het werk wat ik aan het doen was. En ze begint te huilen. En ze begint te beseffen dat ze de schilderijen meer is gaan liefhebben dan de schilder zelf. Wat is het doel van het verhaaltje? Zie je, God heeft ons heel veel dingen in deze wereld gegeven. Maar hij heeft ons nooit ertoe geroepen dat wij naar de dingen van deze wereld gaan kijken en hem vergeten. God is op dezelfde manier, heeft hij ons geroepen en we hebben hem in zijn schepping gezien. En we hebben gezien hoe goed en hoe mooi hij is. Maar als we niet oppassen, dan gaan we naar de dingen die hij gemaakt heeft kijken om ons heen. En dan wordt ons hart wordt meer en meer gehecht aan de zaken van deze wereld. En minder op de schepper die ze gemaakt heeft. God heeft ons geroepen om op hem te kijken. En als we naar de schepping kijken, dan zien we het werk van zijn handen. Op het moment dat we dat niet meer zien, dat we alleen maar naar dingen gaan kijken. En zonder dat we het zien in de verbintenis dat God het gedaan heeft, wordt het afgoderij. En Johannes 5 vers 21. Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. De verleidingen van Satan. Amen. Laten we afsluiten het gebed. Trouwe, liefdevolle God en Vader. O Heer, niet langer dat ons hart zich uitstrekt naar de dingen van deze wereld. Dat onze ogen gericht zijn op dingen die niet uit U komen. Heer, het brengt alleen maar onrust en twijfel in het hart. En het verbittert onze ziel. O, mijn Vader, stort Uw liefde uit in ons hart. Heer, deze wereld is tijdig. Maar wij leven voor eeuwig met U. O, Vader. Spreek tot ons hart en leid ons door Uw wil en door Uw hand. Heer, als het zo moet zijn, dat de dingen in deze wereld een afleiding zijn, haal ze dan van de muren van ons hart, zodat we zullen zien op U. En U alleen. Want U bent het beeld van de volmaaktheid, de wonderbaarlijke God. Heer, ik dank U en ik bid U in Jezus' naam. Amen.